Welkom allemaal bij het tweede deel van dit drieluik met de sportpsycholoog. We gaan het hebben over positief blijven denken. Verlies jij je hoofd wel eens op de baan? Dan kan het zeker geen kwaad om de tips eventjes goed te beluisteren in deze aflevering. Dus ik zou zeggen, Jort, start er maar in.
Ah, leuk. Dan wil ik graag door met het volgende onderwerp. En dat is positief blijven denken. Want als ik nadenk hoe ik op de baan sta, als ik er mentaal goed op sta, dan heb ik veel positieve gedachten. Maar het is ook altijd heel aanlokkelijk om in een negatief treintje te komen. Van, die zit er ook weer naast. En, ja. Oh, hij speelt er nog één op de netband.
Natuurlijk.
Ja, en ja, tuurlijk. En ik kies hier weer fout. En natuurlijk gaat hij weer voor een crosspass. En dat is ook heel makkelijk om daar in te vallen. Mm-hmm. Hoe kan het dat we soms echt ons hoofd verliezen op de baan? Mm-hmm.
Ja, ik ben heel nieuwsgierig wat jouw positieve gedachten zijn. Even om een vraag terug te stellen. Wat denk je dan als het lekker gaat? Want je had het net over dat negatieve treintje. Maar wat zeg je tegen jezelf?
Nou, dan denk je van, vandaag sta ik ze goed te raken. Mm-hmm. De service zit er goed op. Mm-hmm. Ik merk dat ik fysiek sterk ben. Ik kan het makkelijk belopen. Hij is vermoeider dan ik. Ja. Dat soort gedachten.
Ja, precies. Ja, je ziet ook wel eens voor spelers dat als ze dat dus denken van, die service die loopt echt lekker. Nou, dat het echt vanaf dat moment, bij wijze van spreken, als een kaartenhuis in elkaar valt. Dat kan ook.
Hoe kan dat dan?
Omdat je dan eigenlijk het resultaat van je service aan het analyseren bent. En dan sla je misschien een keer wel een dubbele fout. En normaal gesproken denk je daar niet aan. Maar daarnet dacht je, maar mijn service ging toch lekker? Weet je wel? En dan ga je daar dus heel erg mee bezig zijn. Dan ligt daar de nadruk op. Dat kan. Ja, dat hoeft niet. Maar dat zie je ook wel eens dat het dan juist omdraait.
Nee, ik heb eigenlijk heel eerlijk, op het moment dat ik het gevoel heb van het gaat lekker, dan weet ik ook, dit loopt niet weg.
Ja.
Dus ik sta ze vandaag lekker te raken. Ik ben vandaag fit. Oké, dat gaat niet weg in het komende uur.
Ja. Nou, misschien is het ook wel wat je hoort als sporters echt lekker erin zitten. Het ultieme is, dat noemen ze flow, hè? Dat je echt puur aan het handelen bent, aan het tennissen en helemaal niet aan het denken bent. Het besef van tijd valt weg, dat je denkt, ben ik nu al 3 uur, sta ik al 3 uur op de baan, bij wijze van. Maar dan is het echt een soort actiereactie, dus jij bent alleen maar op het reageren aan die bal en eigenlijk is het een soort rustig in je bovenkamer. Dus het zou ook kunnen dat spelers die lekker op de baan staan en die goed inzitten, dat die eigenlijk geen aandacht bij hun gedachten hebben. En dat ze eigenlijk meer aan het waarnemen zijn en aan het doen.
Dat is flow.
Ja, dat is flow. Dus dat is, je hoort bijvoorbeeld ook wel eens schaatsers zeggen, hè, van schaatsers kunnen een rondje schaatsen, dat ze heel erg bezig zijn met diep zitten, hoogtebocht aansnijden. Dat ze zich wel op die manier coachen. Maar je hoort ze ook wel eens na 500 meter. Oh god, en toen kwam ik over de finish en toen keek ik naar het scorebord en toen zat mijn rit erop. Dus dat je dus eigenlijk in een soort tunnel zit van doen. En dan valt het besef eigenlijk weg van tijd bijvoorbeeld. Of dat er nog een tegenstander is. Of dat er mensen naast de baan staan te kijken.
Is flow het hoogst haalbare voor een sporter?
Ik kan mezelf na misschien een trainingsmoment herinneren dat ik in een flow zat. Dat was inderdaad ook wel heel fijn. En ja, dan heb je gewoon echt het gevoel alsof je alle ballen in de sweet spot raakt. En je staat gewoon precies op het goede punt achter de bal. Als ik gewoon naar interviews van sporters luister, is flow wel heel bijzonder, maar is het, als het 1 of 2 keer in je carrière voorkomt, is dat mooi. Het is niet iets wat heel regelmatig gebeurt.
Dus dat, heb jij wel eens flow ervaren, Jort?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat tenminste, of iets wat daarbij in de buurt komt, dat gewoon alles loopt. En dat je er niet bij hoeft na te denken wat je doet. Om even terug te gaan naar de negatieve gedachten op de baan. Ik heb daar zelf ook wel eens last van. Wel gelukkig een stuk minder dan vroeger. Ik denk dat het voor een groot gedeelte ook wel met verwachting te maken heeft van jezelf. Van jezelf. En dat wat heel vaak gebeurt, is dat mensen verwachten dat ze op hun betere niveau spelen. En als dat niet gebeurt en ze verliezen, of als ik het even op mezelf trek en ik verlies van iemand waarvan ik denk, op mijn normale niveau of op mijn goede niveau had ik van diegene gewonnen, maar nu loopt het niet omdat dit. Mm-hmm. Dan knapt er iets. Of dan, vliegen er wel eens rackets over de baan of wel eens wat scheldwoorden hier en daar.
Ja.
Is gelukkig wel wat minder, maar het stukje waar ik wat ik lastig vind om, en dat hoop ik dat jij me daar wat over kan bijbrengen, is op het moment dat ik zoiets heb, oké, vandaag maakt niet uit, ik ga gewoon lekker tennissen. Vorig jaar speelde ik een competitiewedstrijd op smashcourt. Nou, ik heb echt een hekel aan smashcourt. Maar
ik ook.
Ik ging vooraf de baan op. Oké, maakt niet uit. Het is smashcourt. Ga gewoon tennissen. Als je wint, is het mooi. Als je verliest, maakt niet uit. Na 2 games stond ik vloekend tierend op de baan. En was ik er eigenlijk al helemaal klaar mee. En dat kan ik zeg maar niet rijmen met hoe ik dan van tevoren die wedstrijd inga.
Mm-hmm. Ja, ja, je zou zeggen, hè, ik coach mezelf toch op naar een goede mindset. Hè, van het maakt niet uit, ik ga lekker tennissen. Maar natuurlijk maakt het wel uit. Is die wedstrijd belangrijk voor jou? En eigenlijk, positieve gedachten kunnen natuurlijk helpen. Hè? Maar hoe het eigenlijk met je hoofd en met gedachten werkt, daar heb je eigenlijk niet zo heel veel invloed op in wat er door je hoofd heen flitst. Dus dat gaat eigenlijk als een soort snelweg aan autootjes die er voorbij rijden. En de ene keer ben je heel erg kritisch naar jezelf, naar een bal. En hè, dan zul je zoiets zeggen als van, jeetje, loser, punt verloren, je had hem toch wel beter kunnen spelen. Maar je zou bij wijze van spreken ook ineens een gedachte kunnen hebben over, goh, wat ga ik eigenlijk eten vanavond? Dus wat er in je hoofd gebeurt, daar heb je eigenlijk niet zoveel invloed op. Dus het is eigenlijk beter of handiger dat je in plaats van je aandacht in je hoofd te hebben, dat je je aandacht uit je hoofd brengt en het beste wat je dan kan doen is gaan waarnemen. Dus ik zeg dan altijd uit je hoofd gaan en van denken naar doen. En waarnemen, dat is dus puur dat je bijvoorbeeld een paar banen verderop is even naar de doeken aan de hekken gaat kijken. Van god, wat staat daar eigenlijk? Of je gaat eens even luisteren. Hey, hoor ik vogeltjes fluiten? Of je gaat heel bewust je racket voelen. Hè? Hoe voelt de grip in mijn hand? Kan ik mijn voeten in mijn schoenen voelen? Kan ik mijn schoenen op de baan voelen? Verzet je snaren bijvoorbeeld? Hoe klinkt dat?
Ja, dus het is wel heel tenminste, ik had er zelf niet zo over nagedacht, maar wel heel grappig dat je dit zegt, want op het moment dat ik mijn hoofd verlies, wat ik dan nodig heb, en dat weet ik gelukkig wel, dat ik gewoon even met iemand praat over iets anders.
Ja.
Ik hoef niet gecoacht worden als je tegen mij gaat zeggen, ja, gast, doe normaal en sla gewoon die voorhand diep. Dat gaat niet werken. Of nee. Iets in de trant. Maar gewoon even inderdaad over die andere baan. Of over gisteren. Of over wat vanavond waar we gaan eten. Dat zorgt in ieder geval dat ik rustig word. Ja. En dat komt ook wel overeen met wat jij zegt.
Ja, je verlegt eigenlijk je focus naar iets anders.
Ja.
Want anders, als je heel erg in je hoofd blijft zitten, dan krijg je weer een gedachte over de negatieve gedachten die je hebt. En daar vind je weer wat van. En dan kom je in zo'n soort neerwaartse spiraal terecht. Maar inderdaad, door bijvoorbeeld afleiding te zoeken, door even een gesprekje met je dubbelpartner over iets anders te hebben, of door te gaan waarnemen, dan kom je ook letterlijk even uit je hoofd. Ben je bij jezelf weg. Kom je even onder dat vergrootglas uit.
Ik vind het wel interessant, omdat toen je zei van, je kunt ook eventjes naar de doek op een andere baan of zo kijken. mijn eerste reactie zou dan zijn, hey, maar dan ben je toch, we gaan het er zo over hebben, dan ben je toch je focus kwijt. Je moet toch op die baan bezig zijn met het spelletje.
Ja, maar dat, hè, je zult merken, je hebt heel veel, nou, best veel tijd tussen de punten door. En dat gaat ook heel snel. Dus eigenlijk, je verlegt even je aandacht door je blik te verruimen. In dit geval, als je naar de doeken kijkt, je kan ook naar de wolken kijken of naar de blaadjes aan de bomen. Maar dan is het even geen tennis meer. En dan kan je dat even lezen. En dan daarna, stel, hè, je bent zelf aan het serveren. Wat je ook veel spelers ziet doen, is dat ze zich letterlijk even omdraaien. Dan heb ik niet de tegenstander in mijn gezichtsveld. Ik kijk even naar mijn snaren. Ja, ik moet toch altijd aan Sharapova denken. Voel die snaren, luister naar het geluid. En dan verplaats je wederom je aandacht naar het volgende punt. En dat is natuurlijk een mantra wat heel veel tennissers hebben. En ook wel tegen elkaar zeggen van oké, volgende punt, maakt niet uit. Omdat het gaat ook om het volgende punt. Als jij in het vorige punt blijft hangen, ja, die kan je niet meer overspelen. En als jij blijft denken aan de volgende game. Van oh, als ik deze game win, dan staat het 5-0 en heb ik bijna gewonnen en sta ik in de finale. Ja, poeh, dan ben je echt al zo ver in de toekomst. Dus dat is eigenlijk het soort tijdmachine waar je dan wel eens in zit. In het verleden of alweer in de toekomst. Maar het gaat er echt om in het nu te zijn, op dat moment, je volgende punt.
Is dat ook de reden waarom Nadal al die rare capriolen uithaalt voordat hij gaat serveren?
Ja.
Denk je of niet?
Ja, Nadal heeft natuurlijk een heel uitgebreide routine. Ik praat liever over een routine dan een ritueel. Maar belangrijk is om te beseffen dat elke handeling in zijn routine heeft een functie. Dus het is niet dat hij er een soort act van maakt of dat het een grap is. Maar dat als hij zijn onderbroek tussen zijn billen vandaan plukt bijvoorbeeld, dat hij daar een functionele gedachte of zijn aandacht bijvoorbeeld ook ergens bij heeft. Wat wij natuurlijk als buitenstaanders niet kunnen zien. Wij zien alleen dat shirt van zijn schouders plukken, haar achter zijn oren, zweet afvegen. Maar ik denk, en ik weet bijna wel zeker, dat als hij dat doet, dat hij dan ook zijn aandacht weer richt op de dingen die op dat moment belangrijk zijn. Dus bijvoorbeeld het vorige punt afsluiten, zijn ademhaling tot rust brengen, zich mentaal voorbereiden op het volgende punt door het bijvoorbeeld in te beelden. En dat zien wij allemaal niet. Maar dat is wel de functie van een routine.
Is het voor, denk je, tennissers niet een stuk lastiger om eigenlijk dus om te gaan met dat positieve denken en met die flow? Omdat je eigenlijk steeds punten speelt. Dus het is eigenlijk steeds een punt. En dan stopt het punt. En dan ben je er weer uit. En dan heb je weer tijd om na te denken. En dan ga je weer. En is dat ook de reden waarom Nadal dit soort routines heeft?
Ja, wat jij bedoelt is dat het een soort golfbeweging is, hè? Je bent heel intens een punt aan het spelen. En het punt is afgelopen. En je komt weer tot rust. En hebt ook weer die tijd om na te denken. Routines geven ook zekerheid en vertrouwen. Jij hebt de controle op dat moment. Jij weet, ik start er zo vaak met de bal. Nu doe ik mijn haar achter mijn oren. Nu veeg ik het zweet van mijn voorhoofd. Dat is gewoon een soort fijne voorspelbaarheid. Dat je weet, nu komt er dit. En als ik dat gedaan heb, dan ben ik er klaar voor. Dus dat het is ook een houvast.
Ja, dat begrijp ik. Jort, ik wil nog inhaken op iets anders wat jij zei. Je zei van, ja, ik denk dat het bij mij ook te maken heeft of ik van iemand win of niet en hoe ik me daarbij voel dat het met verwachting te maken heeft. Hè, ik weet dat ik ongeveer zo goed ben. Ik vind mezelf beter dan deze speler. Hey, hoe kan ik er nou van verliezen? Dat is vervelend. Ik merk zelf, ik heb het misschien een beetje omgekeerd, dat ik niet zo vaak van een speler verlies die wat minder is. Omdat ik best wel goed kan inschatten, nou, ongeveer zo goed ben ik en ongeveer zo'n niveau haal ik. Maar aan de andere kant heb ik die uitschieter aan de andere kant ook nooit. Dus op het moment dat je verwachtingen heel scherp zet, dan heb je misschien niet echt die teleurstelling
van als jij een close wedstrijd speelt en je hebt op een gegeven moment zelf het idee dat jij een cruciale game verliest, bijvoorbeeld om de wedstrijd te winnen op 5-4 derde set. Je verliest die game door een netbal van hem, twee domme keuzes van jou en een dubbele fout van jou. En het was ook nog een lange juice game. En kijk, met dat soort dingen dan kun je wel tegen jezelf, of dan kun je bij jezelf te raden gaan, oké, maar als ik niet die dropshot had geslagen of die netbal was niet gegaan, dan had ik gewoon gewonnen.
Ja,
als en dat, dan. Dat is het meer, zeg maar.
Ja, ja, dan kom je in het als dan denken.
Maar dat is niet het punt wat ik nu wilde maken, hoor. Dus wat ik wilde zeggen is, kan het ook tegen je werken op het moment dat je je verwachtingen zo goed hebt? Want dat, ja, dan een uitschieter naar boven toe, ja, die gaat er ook niet echt komen. Omdat ik dan denk van, ja, die speler is in principe gewoon beter. Dit is hoe goed ik kan. Dus dan is het ook moeilijker om boven jezelf uit te stijgen.
Nou, ik zou willen adviseren om het veel meer bij jezelf te houden in je eigen spel. Dus niet gaan kijken naar hoe is mijn niveau ten opzichte van mijn tegenstander? Hoe is mijn head-to-head? Moet ik van hem winnen? Wat zijn de verwachtingen? Maar meer, hoe kan ik vandaag mijn beste spel spelen? Dus dan ga je niet jezelf of je spel met dat van je tegenstander vergelijken. Maar ja, je kijkt gewoon naar jouw spel. Je vergelijkt jouw spel met jouw spel. Dus dat je bijvoorbeeld, nou, wie er dan ook aan de overkant van het net staat, maar dat je bijvoorbeeld kijkt, oké, hoe kunnen mijn service games beter? Hoe kan ik mijn wapen in stelling brengen? Ik moet misschien met iets meer marge spelen over het net en van de lijnen weg. Dus dan ben je niet met je tegenstander bezig.
Nee, ja, je hebt natuurlijk gewoon volkomen gelijk. Maar het is denk ik onbewust dat dit speelt, ook bij jou. Je denkt gewoon onbewust, speelt tegen die speler, win ik eigenlijk niet van. Maar ik ga me wel op mijn eigen spel focussen. Maar dan altijd achterliggend zul je denk ik zoiets hebben van, ja, ik kan eigenlijk niet winnen van.
Ja. Ja, en dat is ook logisch dat je die gedachtes hebt. Ik besef me nu wel, hè, in het gesprek wat we nu voeren, dat ik nog wel even wil benadrukken dat al die mentale vaardigheden en oefeningen en wat je kan inzetten, dat echt ook heel veel training vraagt en vergt. Net als dat je technische slagen er moet inslijten en uren moet maken en mandjes moet leegserveren. Zijn dit ook vaardigheden die getraind moeten worden. Dus het is niet even van, oh ja, Anouk zegt, je moet hier aan denken en daar denk je dan de volgende wedstrijd aan. Ja, en ik sla toch een dubbele fout. Ja, Anouk, het werkt niet, weet je. Maar dat je daar dus ook echt mee moet gaan trainen in je trainingen. Je kan ook mentale vaardigheden thuis oefenen, bijvoorbeeld je focus. Komen we straks nog wel even op met wat concrete voorbeelden. Dat het niet een soort magic is wat dan ineens gebeurt.
Maar nee, dat geloven we ook niet. Maar weet je, zo links en rechts een kleine hek, dat is natuurlijk fijn. Dus ja. Ik zou het toch wel toch je willen uitdagen om een antwoord op te geven. Stel, ik heb die gedachte van, ja, ik speel nu tegen een speler, daar verlies ik altijd van. Hoe kun je dan het beste met die gedachte omgaan?
Nou ja, het zou mij misschien dat je ook denkt van, nou lekker, het kan alleen maar beter, er is niks te verliezen. Als ik toch al weet dat ik van hem ga verliezen. Ja, zo werkt het bij mij althans, de underdog, dat je dan wat vrijer speelt. Dus dat.
Ja, dat is ook een manier. Misschien het laatste stukje binnen het kader positief denken op de baan. Geloof je dat het goed is om altijd positief te blijven? Of heb je af en toe zo'n negatieve prikkel nodig?
Ik moet dan toch meteen aan John McEnroe denken.
Iedereen, denk ik. Ja,
ja, als een malle tekeer ging tegen de scheidsrechter. En volgens mij heeft hij nog niet zo heel lang geleden ook daar wel op gereflecteerd. Hè, dat het bij hem volgens mij ook uit onzekerheid voortkwam en dat het voor hem een manier was om met de spanning op de baan om te gaan en misschien ook wel van oké, dan kan ik mijn tegenstander daar misschien wat van afleiden. Mijn eerste gedachte is, doe wat voor jou werkt. Kijk, als jij als speler denkt, oh, maar voor McEnroe werkte het, ik ga dat ook doen, maar dat hoeft voor jou helemaal niet te gelden. Dus doe wat voor jou werkt. En dat is ook wel onderdeel van mijn werk, om daar met sporters achter te komen. Van, hey, wie ben jij? Wat werkt voor jou? En nog even aanhakend op positief denken. Dat kan ook weer een soort van doorslaan. Dat je de baan omgaat van, ik ben de beste. En ik ga dit toernooi wel eventjes pakken. En mijn voorhand is echt koning. Ja, ik bedoel, dat ga je ook voelen dat dat niet gemeend is of dat je dat niet waar kan maken. En dan kan je een soort vals zelfvertrouwen krijgen. Wat dus ook voor negativiteit kan zorgen als je dan toch merkt van hé, die voorraad loopt eigenlijk helemaal niet zo lekker vandaag. Dus blijf vooral positief realistisch met dat je wel jezelf alle kansen geeft van oké, elk punt is een nieuw punt. It ain't over till it's over, dat zeggen ze. Het is pas afgelopen als die laatste bal geslagen is, dat meer de positieve focus gaat zijn.
Ja, dat haakt denk ik ook heel erg in op wat Jort eigenlijk aangaf, hoe hij ook realistisch daarin blijft.
Ja.
Yes, dat was aflevering 2 in dit drieluik. Dan vroeg ik me af, heb je hier een reactie op? Vind je er iets van op dat mentale gebied? Laat het dan even weten via onze socials, mobiel telefoonnummer, nieuwsbrief en ga zo maar door. We horen graag van jullie en we zien je later bij aflevering 3.